Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad van onze wijkgemeente Zuidwest mag ik u welkom heten bij onze kerkdienst vanuit de Bosbeskapel. Ook een welkom aan degenen die nu via de kerkomroep of later de dienst volgen. Voorganger op deze zondagmorgen is dominee Henk van Laren. We beginnen onze dienst nu met stilte en het aandragen van het licht in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Daarna is ons aanvangslied Psalm 27, de versen 1, 2 en 3. Rest mij nog een ieder een goede dienst toe te wensen. We gaan nu staan waarna het licht in stilte wordt aangedragen. Wij vragen u om bemoediging en bidden ons drempelgebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Gij die ons ziet zoals wij zijn, Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan, Gij die ons bemint en oproept om lief te hebben,
zusters en broeders, erkentelijk voor de gelegenheid om u voor te gaan. Vandaag is het zondag ex Audi. Een naam die verhoor betekent en afkomstig is. Oh, kijk, dat scheelt. Dus zondag ex Audi. Een naam die afkomstig is uit vers 7 van Psalm 26. Psalm 27 in de Hebreeuwse Bijbel, waar staat: miserere mei et ex audi mei, heb medelijden met mij en verhoor mij. Deze dag heeft als bijnaam Wezenzondag, wegens de in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14, vers 18, vastgelegde belofte van Jezus om zijn discipelen niet als wezen achter te laten, wanneer hij naar de hemel zou gaan, maar zijn lege plaats te laten vervullen door de Heilige Geest, hetgeen met name plaatsvindt met Pinksteren. Ik wil die tekst, ik zal jullie niet als wezen achterlaten lezen, of laten lezen, hebben we hier de luxe. In de context, dus met nog wat versen erbij. En dan die niet textueel, maar thematisch vergelijken met een lezing uit het Oude Testament, uit Jozua 1, vers 1 tot en met 9, waar Jozua de lege plaats gaat vervullen van Mozes. In de preek die ik maar genoemd heb in wezen, na een suggestie van onze dochter, vraag ik me af wat de discipelen tussen hemelvaart en Pinksteren deden. En of wat zij deden ook iets voor ons is om te doen tussen hemelvaart en Pinksteren. Ik heb gezocht naar een geschikte illustratie. En ik vond er één, maar dat vond ik toen ook weer niks. En toen vond ik een ander en dat was misschien meer illustratief. Maar even kijken welke geprojecteerd kan worden. Is er een afbeelding met de beamer? Oh, oké, ja. Hier ziet u Jozua knielend, heel gemakkelijk op een kussentje met zijn linkerknie. Maar hij heeft een zwaard in de hand. Het is een man die zal moeten optreden om het land in bezit te nemen. Met geweld. En heel veel mensen hebben er bezwaar tegen dat wij in een God geloven die het land met geweld laat innemen. Dus is het maar de vraag of dat ook werkelijk zo gegaan is. Maar het is ondanks dat bezwaar ook de vraag of het werkelijk zo gegaan is. Of het misschien toch meer stoerdoenerij is geweest. Maar hoe dan ook, Jozua volgt Mozes op. En u ziet Mozes met die stralen op zijn hoofd. Dat wijst op dat zijn aangezicht straalde toen hij bij het gesprek van God, met God vandaan kwam. En achter de knielende Jozua ziet u een hoge priester. Dat kun je zien aan aan die 12 edelstenen, die borstplaat die hij heeft. Ja, dat is het enige wat ik kon vinden over Jozua en Mozes. We zien wel dat Mozes nog wel iets te vertellen heeft. En de inauguratie van Jozua heeft zelfs 3 varianten in het Oude Testament. Oké, nou, een plaatje bij de tekst. Maar nog een ander plaatje gevonden. En dat lukte me niet om te verzenden. Dus ik heb het geprobeerd, nog een keer geprobeerd. Nog naar mijn vrouw geprobeerd. En dat kwam maar niet over. Blijkbaar was er iets met de verbinding of met mijn computer. Maar gelukkig, vannacht om 3:30, ping, 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 kwam de tekst binnen. Hopelijk niet bij degene die de beamer bedient. Heeft iemand enig idee wat dat is, wat het voorstelt? Ja. Het is een afbeelding van een schilderij van de Duitse kunstschilder en Berlijnse kunstdocent Max Liebermann. Die was in Nederland verschillende keren op bezoek om te komen schilderen. Hij schilderde in Noordwijk, in Scheveningen, in Laren. En hij schilderde in Amsterdam. En daar ging hij verschillende keren naar het Burgerweeshuis. Dus had u het goed? Oké, ja. Okay, top. En hier zie je de meisjes van het Burgerweeshuis in zwart en rode kleding. Keurig netjes bezig met het ambacht wat zij daar leren, kleding verstellen. En de jongens zijn dan elders in het gebouw bezig om hun ambacht te leren. Ja, het aardige van zo'n schilderij is dat je ziet hoe zeer de Amsterdamse burgerij, maar toch doordrenkt was van het begrip dat we zorg moeten hebben voor weduwen en wezen. Dus de sociale ethiek van de Bijbel vond ingang hier in Amsterdam, of daar in Amsterdam. En mijn oma, die kwam daar vaak als klein meisje, woonde in de Jordaan, voorbij. En later ben ik ook gaan kijken naar wat ze zag. En waar we dan altijd even bleven stilstaan, was bij de poort. En boven de poort staat een spreuk van Joost van de Vondel. Wij groeien vast in tal en last. Ons tweede vaders klagen. Ai, ga niet voort door deze poort. Of helpt een luttel dragen. Dus als je dit ziet, laat het daar niet bij. Doe ook iets. Nou, dus nogmaals een voorbeeld van op de Bijbel geïnspireerde zorg voor de wezen. Die je niet als wezen moet achterlaten. Wat de liederen betreft, naast de psalm van de zondag, heb ik liederen gekozen die te maken hebben met in mijn naam, in Jezus' naam. Want Jezus zegt ook in zijn afscheidsrede, als jullie bidden, om wat dan ook, om de geest bijvoorbeeld, doe dat dan in mijn naam. En de vraag is, daar kom ik dan nog wel op terug, dat is niet alleen maar een zinnetje aan het eind van het gebed. Dan heb je gebed gezegd, in Jezus naam amen. Maar in zijn naam bidden, dat is met zijn autoriteit, in zijn opdracht. Maar ook en vooral met zijn gezindheid. Willen we samen bidden. Voor u, barmhartige God, en tegenover elkaar en onszelf belijden we dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken, toen we wel aan elkaar voorbij liepen, aan de nood van weduwen en wezen, aan de nood van mensen die tekorten lijden, in oorlogsomstandigheden leven, voortdurend bedreigd worden of eenzaam zijn. We beleiden voor u en voor elkaar dat we zo het wel gezien hebben, maar het ook voor gezien hielden. Ook als er iets was dat in onszelf speelde, wat aandacht behoefde, zijn we daar soms aan voorbij gelopen. Daarom vragen we u, elkaar, onszelf om vergeving, om het inzicht om op de juiste manier met elkaar om te gaan. Zo bidden wij allen samen. Ons volgende lied is lied 967. Daarvan zingen we vers 1, 3, 5 en 7. De Heer zij met u. Laat ons bidden. Voor u, uw aangezicht, Heer, staan we en zitten we. En we bidden u, leid ons door uw Heilige Geest in alle waarheid en help ons genadig. dat wij licht ontvangen uit uw heilig woord. Over de opvolging van Mozes door Jozua. Dat u Jozua belooft het volk niet alleen te zullen laten, maar mee te zullen gaan. Dat u het volk Israël opdraagt om, en Jozua, om moedig te zijn, sterk en moedig. Als we lezen uit het Nieuwe Testament over de opvolging van Jezus door uw geest, mensen met uw geest, met uw heilige geest, die ook moedig moeten zijn en sterk, en hoe zij tussen hemelvaart en Pinksteren alles nog eens op een rijtje zetten, dan vragen wij u, help ons vandaag ook weer eens alles op een rijtje te zetten wat er gebeurd is met hemelvaart, met uw zoon, met uw volk, wat er gebeurd is met ons de afgelopen tijd. We vragen u dit in Jezus' naam. Amen. We luisteren naar de schriftlezingen.
De eerste schriftlezing is uit Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt spoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Hier eindigt de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing is uit Johannes 14... vers 15 tot en met 26. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want je ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Hier eindigt de tweede schriftlezing en wij zingen nu lied 416, de versen 1 tot en met 4.
broeders en zusters. U hoorde in de beide lezingen hoeveel nadruk er wordt gelegd op het navolgen van Gods geboden en verboden, om het luisteren naar zijn woord. Zowel Jozua krijgt dat ingeprent als de discipelen. De opvolger moet zich aan de regels houden, aan Gods woorden houden. Dan is God nabij. En ik weet niet of u dat is opgevallen, zomaar op het eerste gehoor uit die lezing uit het Oude Testament, dat het land dat het volk Israël beloofd wordt, loopt van the river to the sea, hè, zoals je dat heel veel kunt horen in pro-Palestijnse groeperingen. Als je dat letterlijk zou nemen, dan is de zee, de Middellandse Zee, en de rivier niet de Jordaan, maar de Eufraat, dus nog een stukje meer naar rechts opgeschoven. Dus het kan nog wat worden. Goed, de apostel Paulus moest zich ooit in Griekenland verantwoorden voor proconsul Gallio, de oudere broer van Seneca, de beroemde Romeinse filosoof die als mentor van keizer Nero een spotschrift schreef over diens voorganger, keizer Claudius, getiteld Hemelvaart van keizer Eikel. Misschien herinnert u zich van jaren geleden een serie over Claudius, I. Claudius, op de televisie, geloof ik, van de Britse afkomst. En daar zag je dan die keizer, die helemaal niet zo'n gekke reputatie had, maar gek overkwam, omdat hij stotterde en een tik had en ook nog, geloof ik, een mank liep en ook nog kwijlde. Dus ja, er was een spreekwoord: je kunt of beter als keizer of als nar geboren worden. En van Claudius vonden ze dat hij het allebei had. Dus keizer Claudius was helemaal niet zo'n slechte keizer. Alleen zijn nalatenschap is nogal vertekend, omdat mensen toen van alles en nog wat hadden op te merken. Ja, eigenlijk was hij in buitenlandse politiek misschien niet zo goed, of in de binnenlandse politiek niet zo goed. Dus er kwam allerlei kritiek. Maar deze geleerde, stotterende, kwijlende en zenuwtrekkende keizer werd in dat spotschrift op de Godenberg Olympus door Hercules gezien en aangezien voor wellicht Hercules zijn 13e werk. Dus Hercules moest 12 onmogelijke klussen klaren en volgens het spotschrift, toen Hercules Claudius in het hiernamaals tegenkwam op de Olympus, dacht hij van: wat hebben we daar nu voor iets? Is dat mijn 13e klus? De laatste klus was de helle hond Cerberus meenemen en terugbrengen. Dus hij dacht aan Claudius nog een grote klus te hebben. Zelfs Livia Drusilla zou ten hemel zijn gevaren. Notabene de moordenares van diverse potentiële troonopvolgers van haar man, keizer Augustus, ten gunste van haar zoon Tiberius. Ook Augustus en Tiberius, net als Claudius, voeren ten hemel na hun verscheiden. Waarbij Augustus, de verhevene, betekent dat, een plaats kreeg in de sterrenhemel. Ik vertel u deze dingen omdat wie een beetje wat voorstelde in de cultuur rond de Middellandse Zee al gauw werd verondersteld na de dood ten hemel te zijn gevaren. De christelijke apologeet Lactantius schrijft echter dat geen weldenkend mens daarbij veronderstelt dat een aards lichaam in de lucht kan leven en het dus daarom voordien moet zijn getransformeerd tot dat van een godheid. Nou, u voelt het misschien wel aankomen dat om de Joodse Jezus in de Griekse Romeinse wereld te kunnen introduceren en een beetje op interesse te kunnen rekenen, moesten de beschrijvers van Jezus en Jezus' leven hem wel als een keizer ten hemel laten varen. En ook hij moet dus zo'n vergoddelijkte transformatie hebben ondergaan. Jezus zou het anders koud en benauwd hebben gekregen in hoger sferen waar een lage temperatuur en een laag zuurstofgehalte het leven onmogelijk maakt. Tenzij Jezus een soort alien was die buiten menselijke mogelijkheden had en door een UFO zou zijn opgehaald. Een UAP tegenwoordig, een Unidentified Aerial Phenomenon. Zou dat het geval zijn geweest, dan had Jezus rustig met net een visje gegeten in de hemel kunnen zijn opgenomen. Als het zo'n ongeïdentificeerd fenomeen zou zijn geweest, zo'n voertuig. Nou, president Trump heeft de laatste tijd serieuze foto's en filmpjes de wereld ingestuurd met de afbeeldingen van dat soort UFO's, waarvan mensen denken, hoe kan dat en wat is dat? Dus ja, wie weet dat het toch nog heel anders zit met Jezus' hemelvaart. Ik weet niet hoe Jezus jongstleden donderdag hier ten hemel is gevaren, hoe het is uitgelegd en gebracht. Maar in Wateringen hebben we hem niet direct na zijn dood in de hemel laten opstaan. Zoals Jezus zelf vermoedde toen hij tegenover de rover aan zijn rechterhand zei: heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Die Jehovah-getuigen vinden dat dan een lastige tekst. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn, omdat die veronderstellen dat dat pas in de eindtijd kan plaatsvinden. Dus die verzetten de komma. En dan zou Jezus hebben gezegd: ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar nee, we hebben Jezus niet direct na zijn dood in de hemel laten opstaan, maar we hebben hem zijn dood laten overleven. Uit de dood laten opstaan, of zoals er staat, van tussen de doden laten opstaan. En gewoon als een mens van vlees en been, er staat niet van vlees en bloed, een visje zien eten. Omdat men dacht, is hij het nu echt of niet? We hebben hem een berg op zien lopen en in de wolken verdwijnen, volgens het evangelie naar Lucas. Richting Galilea, richting India, richting Jeruzalem. Daar in die landen en op die plaatsen zou naar verluid zijn laatste rustplaats zich bevinden. Jezus had immers zijn punt gemaakt. Hij had in de lijn van Mozes en de andere profeten gewezen op het berouw in de tempel van het hart. In plaats van het brengen van kostbare offers in de tempel van steen. Hij had de apostelen uitgezonden om de verloren schapen van het huis Israëls terug te halen. En hij had met zijn sterven uiteindelijk de Romeinse moraal een dodelijke slag toegebracht. Volgens het evangelie naar Lucas aanbidden de discipelen na de hemelvaart van Jezus hem. En dat is heel Rooms, Romeins en heel on-Joods. Wij bidden niet, tenminste, zo heb ik het geleerd, we bidden niet tot Jezus, we bidden tot God. En we bidden tot God misschien in de naam van Jezus, als we een steuntje in de rug zoeken, als we met zijn autoriteit dat vragen, maar hopelijk wel met zijn mentaliteit dat vragen. We bidden tot God, niet tot Jezus. En we aanbidden, ja, het mag wel, maar ik denk dat dat nooit de bedoeling was. We aanbidden Jezus niet, we kunnen hem bewonderen en waarderen. Maar aanbidding komt God toe. Toch staat dat dan in het evangelie naar Lucas, dat ze de Heer Jezus aanbidden. In Lucas boek Handelingen, waar Jezus niet weggaat, wegloopt, een berg opgaat, in een wolk verdwijnt, maar wordt opgenomen. In zijn boek Handelingen verschijnen nog twee mensen, Mozes en Elia. Dat zijn de twee mensen in witte klederen die ook bij de opstanding aanwezig zijn. En die ook bij de verheerlijking op de berg aanwezig zijn. Dan staat er, Hidu, Duo, Andres, zie, twee mannen. Mozes en Elia, die vertegenwoordigen de Torah en de profeten. Beiden waren bekend met het fenomeen hemelvaart. Het waren hemelvaartdeskundigen. Elia was in een vurige wagen ten hemel gevaren, wat dat ook mogen zijn. En Mozes was onvindbaar na zijn dood. God zelf had hem weggenomen. Koning David, die de geschriften vertegenwoordigt, koning David was niet ten hemel gevaren, maar gewoon begraven. Vervolgens trekken de discipelen zich verheugd terug boven dat graf van koning David, namelijk in de bovenzaal van het laatste avondmaal. Daar zitten ze in wezen verweest. Daar zetten ze alles nog eens op een rijtje. Wat is er gebeurd? Die Jezus van Nazareth met zijn grote plannen voor het koninkrijk, met zijn messiaanse aanspraken, wat is er gebeurd? Onze autoriteiten hebben hem uitgeleverd, of hij heeft zich laten uitleveren, en de Romeinen hebben hem gekruisigd. En toch, na korte tijd was hij weer te zien, moeilijk herkenbaar. Nog steeds herkenbaar aan zijn wonden. Maar toch was hij misschien niet hetzelfde, maar wel dezelfde. En dan is hij weggegaan. Hij is niet gebleven. En wat moeten we nu? De Heilige Geest was beloofd, een inspirerende tijd was beloofd. En nu zijn ze toch nog alleen gelaten. Had Jezus niet 10 dagen kunnen wachten met zijn hemelvaart tot Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, op het Joodse Pinksterfeest, Shavuot, had Jezus niet 10 dagen nog zijn verblijf op aarde kunnen uitbreiden? Waarschijnlijk niet. niet als zijn leven gevaar liep. Want met zijn ideeën over een koninkrijk van God bleef hij voor de Romeinen staatsgevaarlijk. Ze hadden Lazarus na diens opwekking toch ook weer ter dood willen brengen. De discipelen gingen geen vergeldingsmaatregelen treffen tegen de moordenaars van hun Heer. Maar ze gingen de plaats van Judas in het geheel eens goed overdenken. Was hij nou een verrader of meer iemand die Jezus heeft overgeleverd? Ze gingen de plaats van Judas vervullen met de keuze voor Matthias. Ik heb u daar vorig jaar van verteld. En nu Jezus was weggevallen, gingen ze onder leiding van zijn broer Jacobus de eenheid zien te bewaren. Ze doen dat met 120 man, waaronder Jezus' broer, zijn moeder en enkele andere vrouwen. Ze doen dat door eendrachtig te bidden. In Jezus' naam. Zoals in naam van Oranje, doe open de poort, betekent met het gezag van Oranje. En degene die de vertegenwoordiger was, die deed dat natuurlijk met de overtuiging van de Oranjes. Ze moesten bidden in Jezus' naam. In zijn lijn, met zijn toestemming. Maar ze zijn natuurlijk wel verdrietig en verbolgen naast vastberaden. Op de hemelvaartsdag van 2002 defileerde ik met honderden andere vastberaden, maar natuurlijk ook verdrietige en verbolgen mensen, eendrachtig langs het stoffelijk overschot van Wim Fortuyn. Het lag opgebaard in de Laurentius en Elisabeth-kathedraal in Rotterdam. Hem werd de laatste eer bewezen door een gemêleerd gezelschap van Rotterdammers en Hollanders, jong en oud, rijk en arm, ambtenaar en arbeider, licht en donker. En dat deden ze niet alleen door even stil te staan bij de geopende kist, maar ook door daar zonder een onvertogen woord met elkaar te spreken, het eens te zijn over deze eerste politieke moord sinds die op Willem van Oranje. Was de moord op Fortuyn een eenmansactie van een laffe linkse loser of een van hogerhand opgedragen liquidatie? De speculaties vlogen je om de oren. Maar hoe dan ook, die misdaad is door een rechter beoordeeld als een gewone moord. Geen politieke moord en al helemaal niet met een terroristisch oogmerk. Daardoor kwam de moordenaar na een 8-jarig verblijf in een staatsinstelling weer op vrije voeten. Terwijl de moordenaar van Theo van Gogh levenslang kreeg. De kans om als minister-president leidsman te zijn is Fortuyn ontroofd. Hij kwam wel postuum met 26 zetels in de Kamer. Zoals met zoveel bewegingen bij het ontvallen van de leider, gaf Pim's partij, de LPF, na een hopeloos gekrakeel de geest. Bewaarde niet de eenheid, zoals de volgelingen van de door de Romeinen vermoorde Jezus. Vorige week stond er een interview met zijn opvolger Matt, ook een Matthias, in een landelijke krant. Fortuyn had een boek geschreven. En het heet De Verweesde Samenleving. En daarin pleit hij voor veranderingen in onze politiek. Hij signaleert onvrede bij het volk over een gebrek aan woonruimte en een teveel aan islam dat in beginsel vijandig staat tegenover joden, christenen en minderheden. En hij pleit voor leidslieden als Mozes, herders die met liefde een weg wijzen naar een betere toekomst. Met die verwijzing naar Mozes refereerde hij aan Bijbelse denkbeelden, waardoor de westerse cultuur zo is geïnspireerd, met onder meer armenzorg, ziekenzorg, kunst en wetenschap, maar ook met de christelijke interpretatie daarvan, met een soort suïcidale empathie. De woningnood is sindsdien hoger geworden en de invloed van de islam groter. En in het Midden-Oosten is er nu oorlog en die is nog niet afgelopen. Maar met gedachten aan Mozes en aan Jozua, zijn opvolger, beseffen we dat wij nu ook in een tijd leven die misschien wel bijbelse proporties heeft, en dat we goed moeten nadenken over wat er dan in onze tijd gebeurd is. Hoe dat kleine Israël nu opeens de landen en de oorlog in het Midden-Oosten beheerst met Amerika. Maar ook hoe de oorlog in Oekraïne nog steeds doorgaat en de klimaatverandering onverminderd en de verwijding tussen arm en rijk. Het wachten is op iemand als Jozua, moedig en vol van Heilige Geest, die in naam van God de juiste maatregelen treft. In naam van God betekent niet een verzuchtend in Gods naam dan maar handelend met de bevoegdheid en de bejegening die daarbij past. De rabbijnen verwachten de Messias binnenkort. Geen mens weet wie het is. Misschien is het wel een collectief van mensen van goede wil. Mensen die eendrachtig bidden om de Heilige Geest en alles nog eens op een rijtje zetten van wat er is gebeurd met het leven van Jezus en misschien in hun eigen leven. Dat is wat wij als wezen tussen hemelvaart en Pinksteren kunnen doen. Alles nog eens op een rijtje zetten van wat er in de wereld woedt en wat er met Jezus is gebeurd en hoe dat in ons leven heeft ingegrepen. En dan, als we het op een rijtje zetten, eendrachtig bidden om de Heilige Geest. Amen.
Heren. De eerste collecte is voor de diaconie van onze wijkgemeente van onze wijkgemeente Zuidwest. En we collecteren vandaag ook in de tweede collecte voor het missionair jongerenwerk. Jongeren zijn volop online actief en juist daar wil de kerk hen inspireren met verhalen van geloof, hoop en liefde. Via sociale media en ontmoetingen in het echte leven ontdekken zij wat geloven voor hen kan betekenen. Uw gift helpt om jongeren te bereiken en te verbinden. Dus bij deze van harte allebei aanbevolen. Dank u wel.
Deze zondag, zeg ik maar vast, die gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Nel Spaans-Bruin. We willen de dank en de voorbeden besluiten met een persoonlijk stilgebed en een gezamenlijk Onze Vader. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. We danken u dat u Jozua heeft beloofd hem niet alleen te zullen laten. Dat u Jozua heeft opgedragen om sterk en moedig te zijn en zich te houden aan uw woord. En wij bidden u of u ons ook nooit alleen wilt laten en of u ons ook wilt aanmoedigen om ons aan uw woord te houden en moedig te zijn en sterk. We danken u dat Jezus dit ook zijn discipelen op het hart heeft gebonden en in het hoofd geprent om zich aan zijn woorden te houden die van u komen. Om moedig te zijn en sterk en in de wereld te staan en te gaan en te zoeken naar mensen die u zoeken. Om samen met al uw volgelingen, met al uw mensen van goede wil, een samenleving op te bouwen waarin aandacht is en zorg voor de kleine, voor de verdrukte, voor het geringe, voor de zieke, voor de weduwe en de wees, voor de vreemdeling die een goed heenkomen zoekt. Wij danken u dat u in ons leven, in de wereld aanwezig bent. En soms moeten we alles weer eens op een rijtje zetten om te begrijpen hoe het nu ook weer zit. Als we overwegen wat er zich nu eigenlijk in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland afspeelt, of wat het nu eigenlijk betekent dat Iran, dat Perzië, dat Bijbelse land uit is op de vernietiging van uw land en uw volk. Alle goede bedoelingen. Dat we op een rijtje moeten zetten wat het betekent dat het klimaat in de wereld verandert, ook de bejegening. En wat het betekent dat wat zich in ons leven afspeelt, of u daar nog de leiding hebt. We bidden u voor goede leiders in de kerk, goede leiders in ons land, goede wereldleiders, die rekening houden met u. We bidden voor uw kerk dat we de eenheid bewaren. En dat we bidden, eendrachtig bidden, om de komst van uw Messias. We danken u dat we mogen weten dat Jezus veilig is thuisgekomen en daar is om hulp te halen, om mensen te inspireren met uw geest. Geest van liefde en waarheid. En van moed en kracht. We danken u voor allegenen die met ons dat koninkrijk verwachten. Die met ons daar werken. Mensen in de zorg. Mensen op ministeries, bij de politie, op scholen, in kerken. We bidden u voor kinderen die voor toetsen staan en voor beslissingen. We bidden u voor degenen die bang zijn voor de toekomst of zich schuldig voelen over het verleden en geen weg weten. We danken u voor mensen die goede berichten kregen van de dokter of voor een operatie staan of ziek zijn, dat het mag slagen, dat ze mogen genezen. We bidden u om vrede voor Jeruzalem, vrede in ons hart. We bidden u om de komst van uw Messias als het kan nog in onze dagen. En we vragen u of u ons wilt horen en verhoren, als we in stilte onze gebeden aan u voorleggen. Zo bidden wij u allen samen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Ons slotlied is lied 747, vers 1, 3 en 8. Ik wil u alle hartelijk danken voor uw komst en uw deelname. U een goede zondag, een goede verdere week toewensen. En voor nu of straks, ga heen tot vrede met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.